Daarna openen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen. Allereerst in de profetieën van Daniël, hoofdstuk 10, 4 tot 21. Daarna in het boek van de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 1, 9 tot 18. Dus de schriftlezing straks Daniël 10, 4 tot en met 21 en Openbaring 1, 9 tot en met 18.
En op de 24ste dag der eerste maand, zo was ik aan de oever der grote rivier, welke is Hidekel. En ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er was een man met een linnen kleed, met linnen bekleed, en zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufas. En zijn lichaam was gelijk een turkoois, en zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems, en zijn ogen gelijk vurige fakkelen, en zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper. En de stem zijner woorden was gelijk de stem ener menigte. En ik, Daniël, alleen zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat gezicht niet. Doch een grote verschrikking viel op hen, en zij vloden om zich te versteken. Ik dan werd alleen overgelaten, en ik zag dit grote gezicht, en er bleef in mij geen kracht overig. En mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En ik hoorde de stem zijner woorden, en toen ik de stem zijner woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En ziet, een hand roerde mij aan, en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën, en de palmen mijner handen. En hij zei tot mij, Daniël, gij zeer gewenste man, merk op uw woorden, die ik tot u spreken zal, en sta op uw standplaats, want ik ben al nu tot u gezonden. En toen hij dat woord op mij sprak, stond ik bevende. Toen zei hij tot mij, vrees niet, Daniël, want van de eerste dag aan dat gij u had begaafd om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen, voor het aangezicht uw Gods zijn uw woorden gehoord, en om uw woorden wil ben ik gekomen. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen en ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen en ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan, hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. En toen hij deze woorden met mij sprak, sloeg ik mijn aangezicht ter aarde en ik werd stom. En ziet, één, de mensenkinderen gelijk, raakte mijn lippen aan. Toen deed ik mijn mond open en ik sprak. En zeide tot dien die tegenover mij stond, mijn heren, om des gezichts wil keren zich mij ween over mij, zodat ik geen kracht behoude. En hoe kan de knecht van deze mijn heren spreken met dien mijn heren? Want wat mij aangaat, van nu af bestaat geen kracht in mij en geen adem is in mij overgebleven. Toen raakte mij wederom aan een, als in de gedaante van een mens, en hij versterkte mij. En hij zei, vrees niet, gij zeer gewenste man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en zei, mijn heren spreken wat gij mij versterkt. Toen zei hij, weet gij waarom dat ik tot u gekomen ben? Doch nu zal ik wederkeren om te strijden tegen de vorst der Perzen. En als ik zal uitgegaan zijn, ziet, zo zal de vorst van Griekenland komen. Doch ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. Er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze, dan uw vorst Michael. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op dat eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk aan Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar Philadelphia, en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren, één de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods.
Gemeente, in de prediking van dit avonduur willen we ons laten leiden door de belijdenis van het geloof, de Nederlandse geloofsbelijdenis, mede in het licht van de gelezen schriftgedeelten en aan de beurt is vanavond artikel 12. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 12. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, als het hem heeft goed gedacht. Aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheidene ambten gevende om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht, om de mens te dienen, ten einde dat de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommigen van die uitnemendheid in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn. En de anderen door de genade van God in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn zo verdorven dat ze vijanden van God en van alle goed zijn. Naar al hun vermogen, als moordenaars loeren op de kerk en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling van de Sadduceeën, die loochenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling van de Manicheeën, die zeggen dat de duivel hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat ze verdorven zijn geworden. Gemeente, u heeft er waarschijnlijk helemaal niet op gerekend, maar wij moeten het vanavond in de preek hebben over WikiLeaks. En daar hebben we eigenlijk al een heleboel over gehoord. Ook in de afgelopen week was er weer het nodige aan nieuws te melden over de oprichter van WikiLeaks en zijn lotgevallen. En over de informatie die steeds dan weer eens over dat land en dan weer eens over die politicus naar buiten komt. En de een gnuift erbij en de ander zegt het is gevaarlijk. De levens van mensen, ambassadeurs, maar misschien ook wel mensen uit de spionagewereld, die lopen direct gevaar door al dat gelek van informatie. Wat voor gedachten je daar ook over kunt hebben, maar het is in ieder geval wel eens ontluisterend ook om te zien en te horen hoe achter de schermen van het grote wereldgebeuren politici en ambassadeurs over elkaar praten en elkaar soms ook naar beneden halen. U zegt, dominee, we hebben daar al zoveel in het nieuws over gehoord. waarom nou ook nog op de preekstoel? Nou gemeente, dat komt omdat het vanavond eigenlijk ook een soort geestelijk WikiLeaks is. Artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat spreekt voor een heel groot deel over wezens die je niet met je gewone ogen kunt zien, jongens en meisjes, maar die er wel zijn en die achter de schermen van wat wij wel kunnen zien bezig zijn. Artikel 12 spreekt over twee soorten wezens, of eigenlijk moet ik zeggen één soort. Het gaat in de tweede helft van dit artikel over engelen, maar daar heb je er dan twee van. Je hebt engelen die zijn gebleven zoals ze ooit geschapen zijn, de goede engelen, de dienstknechten van God. En je hebt engelen die uit die uitnemendheid waarin ze ooit gesteld waren, zijn weggevallen, zijn neergevallen in het eeuwig verderf, zei Guido de Bray. En dat zijn dan de duivelen, de demonen. Wij hebben eerder dit jaar, dat is ongeveer een half jaar geleden, ergens op een zondag na Pinksteren, vanuit Hebreeën 1 ook al eens een keer speciaal op de engelen gelet. Weet u het nog? Engelen, gedienstige geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven moeten. Toen hebben we vooral gelet op het werk en ook op het wezen van die goede engelen. Nou gaat het hier in artikel 12 vanavond vooral over die twee soorten die tegenover elkaar staan. En wat ze dan met elkaar te maken hebben. De Heere gunt ons, want dit is ook uit het woord van God genomen. En we hebben ook verschillende delen uit het woord van God erbij gelezen vanavond. De Heere gunt ons een blik achter de schermen. Maar als de Heere dat doet, gemeente, dan is dat niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Maar dan is dat voor ons geestelijk welzijn. God vindt het nodig dat wij ook iets weten over wat er achter de schermen van deze wereld gebeurt. Dat is ook het thema voor vanavond. Een blik achter de schermen. Drie gedachten. Allereerst gaan we letten op het bestaan dat daar geleid wordt. En dan gaan we eerst eens letten op die twee soorten engelen waar het over ging. In de tweede plaats over de strijd die daar gevoerd wordt. En in de derde plaats, gelukkig, ook letten op de hoop die ons geboden wordt. Een blik achter de schermen. Het bestaan dat daar geleid wordt. De strijd die daar gevoerd wordt. En de hoop die ons geboden wordt. Het kan zijn, gemeente, dat iemand vanavond zegt, dominee, in dat artikel 12 wat u hebt voorgelezen voor het grote gebed, daar gaat het over veel meer dingen dan alleen maar over de engelen en over de duivelen. En dat is waar, gemeente. Eigenlijk heb ik gedacht, is artikel 12 zo'n beetje opgebouwd zoals sommige van onze gesprekken opgebouwd zijn. Je komt iemand tegen, je raakt aan de praat, maar je beperkt je niet tot één onderwerp, maar je begint met het ene en vervolgens kom je al pratend van het een op het ander. En op een gegeven moment zeg je, hoe komen we er eigenlijk op? Waar begon dat gesprek nou eigenlijk? Nou, zoiets, gemeente, gebeurt ook in artikel 12. Dat begint met de schepping. Dat God de Vader door het woord, dat is de Heere Jezus immers, hemel en aarde uit niets tevoorschijn heeft geroepen. En dat hij vervolgens hemel en aarde volgemaakt heeft met allerlei schepselen die allemaal een eigen gedaante hebben, allemaal een eigen plek, allemaal eigen eigenschappen waarmee ze allemaal op hun plaats één doel hebben, dat is dat ze God zullen dienen. Daar wordt in dat verband dan ook over ons mensen die hele mooie opmerking gemaakt. dat in datgene wat God ons allemaal geeft in ons leven, ook in zijn voorzienige leiding van ons leven, dat Hij ons dient, opdat wij Hem zouden dienen. Heb je er al eens over nagedacht, jongens en meisjes? Zomaar even een gedachte terzijde. Wat je allemaal gekregen hebt in 2010, wat de Heer je allemaal gelaten heeft. Hij dient ons op dat wij Hem ermee zouden dienen. Maar als u bij het luisteren naar die onderwerpen alvast eens even wat zou doorbladeren in de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan komt u erachter dat een hele hoop van wat in de eerste helft van artikel 12 genoemd wordt, straks nog een keer terugkomt. De voorzienigheid bijvoorbeeld zal het onderwerp zijn als God ons het leven spaart van de volgende preek over artikel 13. En in artikel 14 wordt nog eens een keer uitgebreid gesproken over de schepping van ons mensen en van de zondeval. Gemeente, dat gaf mij vrijmoedigheid om dat begin van artikel 12 eigenlijk wat te laten rusten vanavond en om ons te concentreren op de tweede helft. Wat dus gaat over engelen en duivelen. En we horen dat als dat onderwerp door onze belijdenis wordt genoemd, dat dan meteen twee dwalingen worden afgewezen. Daar staan twee vreemde woorden aan het eind van artikel 12, kinderen. Sadduceeën, maar daar had je wel eens van gehoord natuurlijk, Bijbelse geschiedenis. Dat waren mensen in Israël ten tijde van de Heer Jezus. Bepaalde theologische opvattingen. Onder andere geloofden de Sadduceeën niet dat er geesten bestonden en ook geen engelen. Eigenlijk hele moderne mensen, die Sadduceeën. Als zulke mensen komt u ook tegen op uw werk. Er is niks meer dan wat je met je gewone ogen kunt zien en de rest is onzin. Er is geen wereld achter de schermen. Er is geen God, er is geen hemel, er zijn geen engelen, laat staan duivelen. Bestaat allemaal niet. Nou, dat wordt in dit artikel, gemeente, tegengesproken. Bovendien wordt er nog een ketterij afgewezen, namelijk van de Manicheën. En hoewel u dat misschien heel onbekend in de oren klinkt en denkt dat dat is misschien iets heel ouderwets en dat bestaat tegenwoordig niet meer, maar dat is juist heel actueel. Want die Manicheën die hebben gedacht dat de duivelen, de Satan en zijn onderdanen er altijd al geweest zijn als een eigen kwade macht tegenover een net zo sterke goede macht. En dat noemen we dan God. Dus God en de duivel zijn eigenlijk twee gelijkwaardige beginselen. Als u ooit wat studie hebt gemaakt van de gedachten van de New Age, heeft u dat soort ideeën ook daar aangetroffen. Zelfs kun je daar de gedachte tegenkomen dat het maar goed is ook zo, dat er een duivel is tegenover God en dat het kwade er is tegenover het goede en het duister tegenover het licht. Want die twee hebben elkaar nodig. Iedere jongere in de kerk kent dat bekende symbool van yin en yang. Dat vloeit zomaar in één. Het een kan niet zonder het ander. Moderne gedachten, gemeente. Artikel 12 wijst ze al af. Er is niks nieuws onder de zon ook trouwens. In de oude kerk waren er al zulke figuren en ze zijn er in 2010 nog. Maar dat is volgens de Bijbel klinkklare onzin. Alsof God de duivel nodig zou hebben en alsof de duivel een soort antigod zou zijn. Hij is geen God, hij zou het wel willen. Hij is een schepsel, oorspronkelijk goed geschapen, want dat geldt van alle engelen. Hoe ze er vandaag de dag ook aan toe mogen zijn, maar dat is het uitgangspunt. God heeft alles goed geschapen. Onder andere de engelen. En hoe zijn ze geschapen? Halverwege artikel 12 hoort u het woord uitnemend vallen. Ze zijn geschapen in een uitnemende positie. En vergelijkt u dat eens even met wat u bijvoorbeeld heeft gezien toen u met de ouderling vanavond meekeek over de schouder van Daniël naar wat er toen ergens daar in Babel aan de oever van die grote rivier gebeurd is. Toen dat visioen optrad en toen die hemelse gestalte op Daniël afkwam lopen. U heeft toen naderhand Openbaring 1 gelezen, werd gedacht, dat lijkt wel wat op mekaar. Die hemelse gestalte uit Daniël 10 lijkt wel wat op die verschijning van de Heere Jezus. Nou, dat is dan zo, gemeente. Het is niet dezelfde persoon. Maar weet u waarom het op elkaar lijkt? Vanwege de hemelse glans van beiden. En daarin delen ook de engelen. Ze zijn in de hemel als Gods knechten neergezet en ze delen daarin die glorie, in die volmaaktheid, in dat licht van de plaats waar God woont. Wat voor taak hebben ze daar? Ze zijn daar neergezet om te zijn de zendboden van God. En engelen zijn, omdat ze niet gezondigd hebben, ook heel erg bereid om dat werk voor God te doen wat hij ze opdraagt, gemeente. We hadden vanavond ook die prachtige laatste verzen uit Psalm 103 kunnen zingen. Gij engelen die God dient met heldenkrachten en vaardig past op het woord van zijn mond. Of looft, looft de Heer, gij zijn legerscharen, wier lust het is op zijn wenk te staren. Zo zijn onze medeschepselen de engelen. Ze zijn ervoor gemaakt, ze zijn ertoe in staat en ze zijn ertoe bereid om altijd te doen wat God hen opdraagt. Als hij zegt, ga en doe nou eens die en die opdracht uitvoeren. En zo zien we ze toch ook gaan, gemeente, in deze weken. Gabriël in Lucas 1. Die engel in Matthäus 1, die Jozef in de droom komt opzoeken. Misschien ook wel Gabriël. Ik weet het niet, er staat geen naam bij. Zo zullen we ze de komende maanden zien, als straks het Nieuwe Testament voor ons weer open gaat. En als we de heilsfeiten zouden mogen beleven. Goede Vrijdag, Gethsemane. Pasen, de opstandingsdag, de tuin met het graf, de olijfberg van waar Jezus opgestegen is. Overal kom je ze tegen en overal blijken ze even dienstbereid om het bevel van hun schepper op te volgen. Er komt ook een dag dat wij ze zullen zien, gemeente. Daniël heeft er één gezien. De discipelen hebben er twee gezien. Maar u zult ze ook zien. Volgens Matthäus 24 hebben op de jongste dag de engelen een taak in het brengen van de mensen waar ze uiteindelijk in de eeuwigheid zullen zijn. Als de Zoon des mensen komt, staat er, dan zal hij zijn engelen uitzenden om de mensen van de vier hoeken van de windstreken van de aarde te verzamelen. En waar zullen ze je dan heen brengen? Die engelen. Er zijn maar twee mogelijkheden, gemeente. En als we dat nou zeggen, toen ik het opschreef bij het maken van de preek, dan denk je bij jezelf, ja, maar dat weet de gemeente natuurlijk al. Dan zijn er maar twee mogelijkheden. Maar toen dacht ik, laten we nou op die zondagavond, als die preek gehouden wordt, dus heel nadrukkelijk tegen elkaar zeggen. Gemeente, dat er dan nog twee mogelijkheden zijn. Dat is genade. Wat wij hebben, net als die duivelen waar hierover gesproken wordt, onszelf van onze oorspronkelijke staat beroofd Wij hebben ons ook in het eeuwig verderf gestort. En alles wat u op dit moment aan chaos in de wereld waarneemt, gemeente. Misschien ook wel in uw eigen persoonlijk leven. Maar dat is allemaal eigen schuld. Door mijn zonden is de wereld vol wonden. En dat is wat de Heilige Geest me ook in de bekering gaat leren. En steeds meer gaat leren. Ik heb gedaan wat kwaad was in Gods oog. En ik heb de zonde in de wereld en de gevolgen van de zonde over de schepping laten komen. Dat is nog een wonder, gemeente. Dat als de engelen straks uitgezonden worden om hun laatste werk te doen. Bijeenbrengen en scheiden en op de eeuwige bestemming brengen van alle mensen op aarde. Dat er dan twee eindbestemmingen zijn. Dat er niet alleen een hel is, maar ook een hemel. Maar die twee bestemmingen, die twee mogelijkheden, hoe het af kan lopen. Dat geldt nou ook niet alleen van de mensen, maar dat geldt dus ook van de engelen. Ik lees u nog een keer wat hier staat. Dat er van al die engelen die God geschapen heeft, hoeveel er dat zijn weten we niet. Dat daarvan zijn die van die uitnemendheid in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn. Dat zijn dus de duivelen geworden. En moet u er dan eens op letten wat Guido de Bret erachteraan schrijft over die andere engelen. Over Gabriël en Michaël en al die andere goede dienstknechten. Die anderen hebben door de genade van God in hun eerste staat volhard. Dat is ook wat. Dat ook de engelen die staande gebleven zijn en die nu voor Gods aangezicht in de hemel mogen zijn, geen enkele reden hebben om zichzelf op de borst te slaan en te zeggen, nou dat hebben wij nou eens mooi gedaan. Die goede engelen, gemeente, ach, ze hebben geen behoefte aan genade zoals u en ik aan genade behoefte hebben. Ze hebben geen behoefte aan het verzoenend bloed van de Heere Jezus Christus. Het zou ook niet voor hen gestort kunnen zijn. En toch is het ook voor hen zo dat God verheerlijkt moet worden om wat ze zijn. De machtige gedachte, gemeente. Dat als wij Psalm 145 vers 4 zingen, al wat gij wrocht zal juichen tot u weer, dat u er dan niet alleen bij mag denken, dat geldt nou voor alle mensen. Iedereen die mens is, moet ooit een keer God de eer geven. Maar dat geldt ook van de engelen. Maar er zijn dus ook andere engelen. Hoe worden ze hier genoemd? Duivelen, boze geesten. We kennen natuurlijk jongelui ook het woord demonen. Wat zijn dat nou eigenlijk voor wezens? Nou, dat zijn, als je ze vergelijkt met de goede engelen, zijn het eigenlijk de negatieven. En dan gebruik ik even een heel ouderwets woord, want iedereen heeft tegenwoordig zo'n fototoestel wat digitaal werkt, maar vroeger moest je met rolletjes werken en negatieven en die moesten dan ontwikkeld worden enzovoort. Nou, als je nou een engel zou kunnen zien als Gabriël en je maakt er een negatief van, dan heb je een duivel. Die is ook geestelijk van aard, die is ook onstoffelijk. Hij is nog even wijs en nog even sterk als toen die geschapen werd. Maar het is momenteel allemaal in het negatieve. Dat is allemaal gericht op het kwaad. Hoe staat het hier in dit artikel? Vijand van God en van alles goeds. Waarom zondigt de duivel? Omdat hij wil zondigen. U en ik zondigen meestal omdat we denken met onze zonden nog iets te bereiken waar we wat aan hebben. U kunt allerlei zonden invullen, maar dat gaat meestal op. Als je zondigt, je wil het niet weten voor een ander, je hoopt dat het niet op zal vallen. En dan denk je dat je met het overtreden van de geboden van de Heere iets goeds bereikt, iets begeerlijks, iets leuks, iets lekkers, iets fijns. Die illusie hebben de duivelen niet. Wat een ontzaggelijk bestaan, gemeente. Te zondigen, het kwade na te jagen alleen maar omdat je kwaad wil doen. Ik heb gedacht, met wat voor dingen valt dat te vergelijken? Zinloos geweld. Vandalisme. Op een avond ergens langslopen en zomaar een steen er doorheen gooien. Zomaar iets in elkaar trappen. Wat heeft het voor zin? Het heeft geen zin. Maar gewoon omdat het kapot moet. Dat is de duivel. Hij wil er niks mee bereiken. Hij weet dat zijn spel uit is. Maar hij wil nog zoveel mogelijk schade berokkenen. En de speciale aandacht van de demonen gaat volgens artikel 12 naar een bepaald soort mensen uit. Naar al hun vermogen. Het is maar dat u het weet, gemeente. Misschien had u er helemaal niet aan gedacht toen u vandaag uit huis ging om naar de kerk te gaan, maar dat u bekeken werd. Heb je eraan gedacht, jongelui, dat je dag in, dag uit, nacht in, nacht uit bekeken wordt? Naar al hun vermogen loeren ze als moordenaars op de kerk in het algemeen en op de leden van de kerk in het bijzonder. Allemaal apart. Nou gaan we vanavond niet diep doorvragen, gemeente, als het gaat over de vraag hoe dat nou allemaal zo gekomen is. Verklaringen op de Nederlandse geloofsbelijdenis gaan wel in op de vraag van hoe zit dat nou met de val van de engelen? Wanneer is dat nou geweest? Hoe is dat nou ooit begonnen? Weten we ongeveer wanneer dat geweest moet zijn dat de goede engelen kwade engelen werden? C.S. Lewis, de Engelse apologeet, heeft wel eens een keer het vermoeden uitgesproken dat dat allemaal begonnen moet zijn uit jaloezie. Dat de duivel, de Satan, de overste van al die andere duivelen, die op zich een hele hoge positie in de engelenwereld gehad moet hebben, dat die jaloers is geworden op iemand die nog hoger stond dan hij. Toen hij merkte dat bij alle liefde die van God de Vader uitging tot alle schepselen en tot alle engelen, dat er één persoon was die de Vader bijzonder beminde. Namelijk zijn Zoon. Zou het zo gegaan zijn, gemeente? Het kan best waar zijn. We weten het niet precies. Maar het is veel belangrijker dan om te vragen hoe het allemaal in het verleden is gegaan. Veel belangrijker om te luisteren wat de Heere nou openbaart voor wat gaat komen. En hoe het met ons persoonlijk zal moeten gaan in verband met die geestelijke werkelijkheid. Dat we naar het evangelie van Christus genade leren luisteren. Het is aangrijpend genoeg om te beseffen, gemeente, dat dat evangelie dat u en mij elke zondag vrijelijk wordt aangeboden, dat dat aan de duivelen nooit gepreekt wordt. U ziet dat ook hier aan het eind van ons artikel staan, dat de duivelen daarom door hun eigen boosheid veroordeeld zijn tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Dat is ook verschrikkelijk. En soms zijn er ook van die momenten in de Bijbel dat dat eventjes eruit komt. Er is in het evangelie van Matthäus een moment dat de Heere Jezus een aantal bezetenen ontmoet. En dat die duivelen in die mensen, via die mensen, de Heere Jezus aanspreken en zeggen: bent u soms gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? De duivel heeft geen hoop. Hij weet wat hem staat te wachten. Maar weet u wat nog veel aangrijpender is, gemeente? Ik ben hier in Sliedrecht gelukkig nog niet zo tegengekomen. Maar dat je wel eens mensen kunt ontmoeten die in dat opzicht ook iets van de duivel hebben. Ik heb jaren geleden op een avond van de jeugd, het was meen ik in Werkendam, onze oude broeder dominee Vlietstra een keer een lezing horen houden waarbij hij een voorbeeld verhaalde uit zijn pastorale praktijk over een man die op zijn sterfbed lag en hij had nog maar een dag te leven. En die man zei toen tegen de dominee: dominee, ik weet dat ik morgen in de hel zal zijn. Ik ben er niet eens bang voor. Weet u wat een van de tactieken is, gemeente, van de vorst der duisternis? Die wil ons nou ook juist alle hoop ontnemen. En in dat verband is het wel goed om daar samen ook vanavond bij stil te staan. Mochten er vanavond mensen zijn die misschien ook bijna op dat punt zijn dat ze denken, voor mij kan het vast niet meer en ik heb geen hoop meer dat het nog veranderen kan. En ik heb het te zwaar te ver laten komen en ik heb te zwaar en te lang gezondigd. Er is altijd vanuit het evangelie van Jezus Christus hoop. Al heet u bij wijze van spreken Kain. Al heet u bij wijze van spreken Lot. Al heet u Simson. Al heet u David. Al heet u Petrus of Saulus van Tarsus. Al bent u melaats van de voetzool tot de hoofdschedel toe. Al bent u voor uw gevoel bezeten door een of andere verslavende macht. Maar daar is voor zondaren, niet voor de duivelen, maar voor zondaren alles reinigend bloed beschikbaar. Misschien dat iemand zich ondertussen afvraagt, dominee, waarom moeten we nou eigenlijk aandacht hebben voor de engelen en voor de duivelen? En daar is een heel simpel antwoord op te geven. Dat komt omdat zij ook aandacht hebben voor ons. Kijk, die goede engelen, niet alleen Gabriel en niet alleen Michael, maar allemaal hebben positieve aandacht voor u en mij. Laten we dat ons ook vaker beseffen, gemeente. Dat van die engelen geschreven staat dat ze begeerig zijn in te zien in de dingen die met onze zaligheid te maken hebben. Dat die engelen zich verblijden als er ooit één mens tot bekering komt. Daar zitten de engelen bij wijze van spreken voor mee te kijken in de Bethelkerk op een zondagavond. Zou er nog iemand geraakt worden? Gaat er iemand met een verbroken hart naar huis? Maar zoals die goede engelen positieve aandacht voor ons hebben, zo zijn er dus ook engelen, kwade machten die op ons loeren. Kijk, die hebben natuurlijk in het algemeen voor mensen belangstelling. Als ze een of ander schepsel, christen of niet, kunnen vangen en kunnen laten zondigen om zijn schepper te onteren, dan zijn de duivelen duivels verblijd. Maar ze hebben volgens ons artikel vooral het gemunt op mensen die iets met de kerk te maken hebben. Omdat ze in de kerk nog meer dan bij andere mensen proberen om God zelf te treffen. Ze kunnen niet in de hemel komen, ze kunnen de Heere Jezus niet meer raken, maar laten we hem dan proberen te raken in de mensen die zijn naam dragen. Op ambtsdragers heeft hij het ook voorzien. Je zou het bij met een woordspeling kunnen zeggen vanwege het domino-effect. Als die ene omvalt, dan heeft dat een heel gevolg voor allerlei mensen. Er is niet voor niets ook in ons buurland Duitsland een spreekwoord, ik las dat laatst. De Duitsers zeggen, als de duivel een bepaald dorp bezoekt, loopt hij twee keer om de pastorie. En weet u wat het extra nuttig maakt, gemeente, om ons te bezinnen op wat er achter de schermen allemaal los is? Dat komt ook omdat wij in een tijd leven En is dat juist ook geen duivelswerk? Dat alles erop gericht is om al uw aandacht en al uw tijd en al uw energie op te laten gaan in de wereld van vandaag. Het volproppen van je agenda met allemaal tijdelijke dingen. Het aanprijzen van de gedachte. Het gaat over nu. Je leeft nu. En je leeft maar één keer. En je moet uit dat leven zien te halen wat erin zit. Dat doet een ander niet voor jou. Daar moet je zelf aan werken. Je moet eruit persen wat er uit te persen valt. Voor zoveel mogelijk zien te genieten. Naar je toe zien te halen. Zo ver mogelijk zien te schoppen. Ja, maar je hart dan. En de Bijbel dan. En de bekering dan. En dat je jezelf moet beproeven. Hoe sta ik tegenover de Heer? En dat we hier geen blijvende stad hebben. Dat je onderweg bent. Je bent maar een tijdje hier en straks is het eeuwigheid. Al die dingen, gemeente. Op een of andere manier moet het uit ons hoofd en moet het uit ons hart. Zijn we er alert op waar de boze met name in onze tijd op uit is? Gemeente, om daar nog wat meer zicht op te krijgen, hebben we nou ook dat hoofdstuk uit dat boek van Daniël gelezen. En misschien heeft u zich wel afgevraagd waarom nou juist dat hoofdstuk. Nou, dat is heel leerzame stof. Het verplaatst ons naar Babel in de tijd dat net de ballingschap voorbij is. Het is het derde jaar van Kores, die koning die de Joden weer terug heeft laten gaan. Maar een van de achterblijvers in Babel is Daniël. Die man is inmiddels hoog bejaard en hij bevindt zich in een hele bijzondere fase van zijn leven. Want hij is in dit tiende hoofdstuk heel erg bezig met bidden en met vasten. En met zich afvragen hoe dat nou zit met de verdere vervulling van de belofte van God. En dan gaat God hem als oude man een visioen schenken. Een openbaring van hoe het nou in zijn tijd verder zal aflopen, maar ook hoe het de rest van de wereldgeschiedenis zal gaan. En dan komt, terwijl Daniël daarover aan het bidden en aan het mediteren is, komt dan ineens in dat visioen iemand op hem aflopen. We gaan het allemaal niet nog weer een keer voorlezen, gemeente, maar u heeft gemerkt, als er dan één persoon uit de hemelse heerlijkheid bij die rivier zich laat zien. Daniël ziet hem alleen maar. De mensen die bij Daniël zijn op dat moment, die horen het alleen maar. Maar dat heeft zo'n ontzaggelijke impact dat de metgezellen van Daniël op de vlucht slaan en dat Daniël zelf op de grond valt. Laten we ons niks verbeelden, gemeente. Ook als een mens geestelijk nog eens wat geleerd heeft van de Here. Maar als je alleen al met één engel in contact zou komen, je bent als zondaar helemaal nergens. Wat zegt die engel allemaal tegen Daniël? Nou, die heeft verschillende dingen waar we wat van kunnen leren, gemeente. Ook eens even een hele praktische geestelijke les die niks met engelen te maken heeft, maar wel met bidden. Kijk, Daniël heeft al een hele tijd zitten te bidden en heeft gewacht tot de Heeren hem zou gaan antwoorden, maar hij heeft de hele tijd niks gehoord. En dan komt hier een engel en die zegt: Daniël, ik had wel eerder willen komen, maar ik ben 3 volle weken verhinderd. Er was iemand die mij blokkeerde en daarom ben ik er nu pas en niet 3 weken eerder. Wat ligt daar voor les in, gemeente? Nou, deze les. Het kan best zijn dat u ergens voor aan het bidden bent. Dat u al een hele tijd ergens voor aan het bidden bent. Misschien zit er wel een jongere die bidt al een paar maanden. Heer, mag ik nou eens bekeerd worden? Of wilt u me daar en daar, dat probleem waar ik in zit, wilt u me daar nou eens uithelpen? Wilt u me daar nou eens doorzicht in geven? Want ik weet het niet meer. En dat je denkt, er wordt niet geluisterd, want ik merk niks. Nou, dat dacht Daniël ook. Maar terwijl Daniel nog dacht van waar blijft het antwoord? Heeft God in de hemel al iemand gestuurd om hem te antwoorden? Maar dat duurt een tijd. Maar de verhoring is al werkzaam. Nou, wat is dan de reden voor het oponthoud, gemeente? Laten we nog eens even naar Daniel 10 kijken. Waarom is die ene engel nou 3 weken te laat? Dat komt, zegt hij, omdat de vorst van het koninkrijk van Perzië tegenover hem heeft gestaan. En dat noem ik vanavond een geestelijk WikiLeaks bericht. Dat is even een tipje van de sluier. Even een blik achter de schermen. Wat leert u daaruit dan, dominee? Nou, bijvoorbeeld dat bij het wel en wee van Gods kinderen op aarde niet alleen maar God en de Heilige Geest en de Heere Jezus betrokken zijn, maar ook de engelen en de duivelen. Dat is 1. Je hoort ook dat die engelen en die duivelen vanwege de zaligheid van Gods kinderen strijd voeren met elkaar. En je hoort ook dat die demonen, die boze geesten, ook nogal veel macht kunnen hebben. Want die ene engel heeft daar maar mooi 3 weken op onthoud gekregen. En als Michael, de generaal van de engelen, er niet bij gekomen was, had hij er met eerbied gesproken nog gestaan. De geestelijke boosheden in de lucht hebben een behoorlijke macht. Maar let u nou voor alles even, gemeente, op de titel die die ene duivel krijgt. Die wordt hier in vers 13 genoemd de vorst van het koninkrijk van Perzië. Dat is niet de koning van dat rijk. Mens kan een engel geen 3 weken tegenhouden. Dat moet ook iemand zijn die gelijkwaardig is aan een engel. Een geestelijk wezen. Een duivel. Maar die wordt hier gekoppeld aan een bepaald land. Zo gaat dat blijkbaar in het koninkrijk van de vorst der duisternis. Niet alleen koningin Beatrix heeft ambassadeurs en niet alleen maar koning Christus heeft in zijn dienaren ambassadeurs, maar de duivel heeft ook ambassadeurs. En er zijn er bijzonder kwaadaardige tussen. Die van Noord-Korea zal wel een hele boosaardige zijn. En die van Iran zal ook wel een hele grote booswicht zijn. Maar hoe zou de vorst van het Koninkrijk der Nederlanden, in deze zin bedoeld, hoe zou die eruit zien, gemeente, die van onze samenleving heeft gemaakt waar we momenteel in zitten? Welke machten werken er nou eigenlijk achter de schermen van mijn leven? Nou, misschien dat er dan wel een jongere in de kerk is die zegt, dominee, zou je dan misschien wat namen kunnen noemen? Want je hebt hier in dit gedeelte ook dat bijvoorbeeld die ene engel een naam krijgt. Michael, die ander blijft anoniem. Maar die demonen krijgen ook namen, de vorst van het koninkrijk van Perzië. En in vers 20 komt er nog een ander op te proppen, de vorst van het koninkrijk van Griekenland. Is er iets te zeggen over de namen van de demonen die vandaag hier in Sliedrecht en in Nederland actief zijn? Nou, gemeente, daar willen we best even over uitweiden nog. Paar minuten. Want die demonen die ons willen beïnvloeden, die onze samenleving willen beïnvloeden, die hebben allemaal inderdaad een naam. En die namen eindigen allemaal op dezelfde 4 letters, kinderen. Dat eindigt allemaal op de letters isme. Je hebt er 1 die maakt zich sterk voor het verbreiden van het atheïsme. God bestaat helemaal niet, joh. En wat ze allemaal in de kerk vertellen over wat er achter de schermen gebeurt. Je moet je concentreren op wat je met je ogen kan zien, want daar gaat het om. Meer is er niet. Hier moet je het mee doen. Hij heeft een collega die propageert het materialisme. Die dingen die je kan zien en die je kan pakken, daar moet je het niet alleen mee doen. Dat is niet alleen het enige wat bestaat, maar daar ligt ook je geluk in, mensenkind. Dat moet je dan ook zoveel mogelijk naar je toe zien te halen, want in de materie, in het hebben van dingen, van geld, van spullen, daar ligt jouw levensgeluk in. Er is er nog een die noemt zich het hedonisme. En die zegt, en bij alles wat je in dit leven naar je toe kan halen, gaat het vooral om genieten. In het weekend. In de vakantie. Als je uitgaat. Als je wat opzet op je cd-speler. Als je naar bed gaat. Misschien wel met iemand die je vanavond voor het eerst hebt gezien. Maar het gaat er allemaal niet om. Het gaat om het genieten. Er is er ook een die heet individualisme. En die zegt, iedereen moet het zelf maar uitzoeken. Want iedereen heeft toch zijn eigen leven. Je kan ook wel lid van een kerk zijn natuurlijk. Maar je mag toch uiteindelijk zelf wel bepalen wat je denkt en wat je vindt. En als iemand jou aanspreekt op je gedrag, je bent toch zelf mans genoeg om uit te maken wat goed is en wat kwaad is. Er is er ook één, ik noem er niet meer gemeente, maar de vijfde die ik u wil noemen, het evolutionisme. En dan denkt u meteen aan die mensen die het hebben over hoe de wereld ooit begonnen is. Maar dat is er maar een klein onderdeeltje van. Evolutionisme heeft ook te maken met denken dat altijd alles groter en beter en mooier gaat worden. De Bijbel zegt, wij komen uit een verloren paradijs en hoe verder wij bij het paradijs weg zijn, hoe erger het zal worden. Daar kan niks anders een eind aan maken dan een totaal nieuw begin. God die een nieuwe schepping gaat maken, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nee, zegt het evolutionisme. Dat moet je zelf doen. Dat kunnen we zelf doen. We hebben het in huis. Om het mooier en groter en luxer en verfijnder en prachtiger te maken. Desnoods gaan we genetisch manipuleren. En de economische groei, alles moet eraan meewerken. Om ons eigen paradijs te scheppen. Herkent u dat nou, gemeente? Of hoort u vanavond voor het eerst namen van demonen waarvan u zegt, daar heb ik eigenlijk nog nooit oog voor gehad en daar heb ik nog nooit op gelet. Herkennen we ook hoe machtig ze zijn. Als u de mensen om u heen gadeslaat, en dan moet je misschien een paar jaar ouder zijn om dat in de gaten te krijgen. Maar dat je gaat zien dat binnen één generatie de hele samenleving door deze demonen is omgeturnd. En we als kerk mensen die naar de Bijbel willen leven in een heleboel denkbeelden ineens alleen staan. Terwijl 30 jaar geleden 80% van de Nederlandse bevolking precies hetzelfde dacht. Hoe komt dat? Dat komt door de vorsten van het Koninkrijk der Nederlanden, gemeente. Door de geestelijke boosheden in de lucht. En hebben we er erg in dat ze ons ook op het oog hebben, dat ze op ons loeren. Hebben we er erg in, ouders, dat ze via de media uw huis, uw gezin, uw kinderen binnen willen dringen. Hebben we er erg in. We kunnen een heleboel dingen niet ontlopen natuurlijk, we zitten in deze tijd. Maar heeft u oog voor de strijd die achter de schermen wordt gevoerd om de ziel van uw kinderen en om uw eigen ziel? Wat beoogt u nou precies met de prediking, dominee? Nou, het zou wel een heel stuk winst zijn, nietwaar, als vanavond voor het eerst of opnieuw via het lezen van schrift en belijdenis onze ogen weer eens open gingen. Dat we oog hebben voor wat er aan de hand is. Dat we de werkelijkheid zien en dat de waakzaamheid vergroot wordt bij ouderen. En bij jongeren, bij ouders en bij kinderen. Ja, maar heeft dat dan wel zin, dominee? Want die machten die getekend zijn, die hebben zoveel kracht in zich. Net zoals die ene demon uit Perzië in Daniël 10. Die kon die engel gerust 3 weken staande houden. En Michael moest er aan te pas komen. Maar als we nou zien wat er allemaal over ons heen komt. Wat er allemaal per dag verergert het haast. Over ons heen gestort wordt. Heeft het nog wel zin om er dan waakzaam tegen te zijn. Om daar alert op te zijn. Wat voor dam kun je daar nou tegen opwerpen? Zouden we Michael erbij kunnen roepen? Nee, Michael, gemeente, zou het ook niet kunnen. U moet iemand anders erbij roepen. Want onze hoop ligt uiteindelijk niet bij de engelen. Zelfs niet bij de hoofdengelen. Maar bij hem die in Psalm 24 genoemd wordt, het hoofd van 's hemels legermacht. Heeft u hem gezien in Openbaring 1? Het lijkt eigenlijk sprekend op Daniël 10, vond u ook niet? Je ziet hem daar komen, blinkend. Je kan hem bijna niet aankijken als de zon die schijnt in haar kracht en als een stem van vele wateren. Wat een indrukwekkende verschijning. Maar vergelijkt u de Heere Jezus niet 1 op 1 met die engelgemeente, want hij overstijgt die engel ver. Want de Heere Jezus is de triomfator. En die heeft in het boek Openbaring van alles in zijn handen. Om te beginnen die sleutelen van de hel en van de dood, waarmee hij de duivel kan overwinnen. Maar ook dat boek, gemeente. Het wordt in Daniël 10 nog genoemd het geschrift der waarheid. Maar inmiddels in het boek Openbaring kennen we het als die boekrol die langzaam maar zeker ontvouwd wordt. Dat is de hoop van de kerk. De macht van Christus die de geschiedenis naar het einde voert. Gemeente, de grootste vraag is aan het eind van de preek vanavond. Aan welke kant staan we nou van het strijdtoneel? Staan we aan de kant van Christus en de goede engelen? Of staan we nog onbekeerd aan die andere kant? Dan luidt het evangelie vanavond dat onbekeerden nog gratie kunnen krijgen. Dat vreesachtige Johannessen nog bemoedigd kunnen worden in het strijdperk. Dat het volk dat heeft geleerd waar het op aankomt, ondersteuning van de hemel mag verwachten. Want volk van God, uw vijand heet wel legio. Maar de kerk mag het zeggen. Ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Amen.